Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Met vandaag weer een toffe gast. Vandaag ga ik in gesprek met Thomas Davee over hoe je een oersterke voetballer wordt.
Goedemiddag.
Thomas, welkom.
Dank je.
In de Fit voor Voetbal podcast. Ja, deze podcast gaat over informatie en inspiratie hoe je meer uit je spel kunt halen. Maar daarom ook zeker uit jezelf kunt halen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw visie, jouw leefstijl, tips eigenlijk voor voetballers. Daar gaan we natuurlijk vandaag op inzoomen. Maar voordat we dat gaan doen, zou je jezelf kunnen voorstellen aan de luisteraar wie je bent en wat je allemaal doet.
Oké. Ik ben Thomas Davee. Ik heb op dit moment een opleidingsinstituut, KPNI Belgium, daarover straks meer. KPNI, je hoort het al, dat is de afkorting van klinische psychoneuroimmunologie. Dat is een hele mond vol.
Inderdaad, ja.
Ik zal daar even toelichten. Dat wil eigenlijk heel simpel zeggen. Dat wil zeggen, als iemand vandaag als voetballer een bepaalde klacht heeft, of een bepaalde ondermaats presteren, dan gaan wij altijd gaan kijken naar de film die daaraan vooraf gaat. Dus iemand heeft bijvoorbeeld verschillende blessures. Denken we aan in België had je Compagnie of jullie hadden Robben als bekend voorbeeld. Mm-hmm. En dan zie je, dat is toch vreemd dat iemand zo heel veel verschillende blessures heeft op verschillende plaatsen. En ondanks dat zij omringd zijn door de beste medische zorgen, de beste trainers en de beste rehab specialisten, dan zie je dat er toch verspringende letsels optreden. We hebben zo recent ook Hazard die met een en ander van blessures kampte.
Ja.
En dan gaan we uit van het uitgangspunt. Het symptoom is nooit het probleem. Dus iemand heeft een spierscheur. Ja, dan gaan wij niet alleen op die spier gaan masseren of die spier gaan optrainen. Wij zoomen uit en we kijken naar de persoon die een spierscheur heeft. En dan gaan we anders gaan denken. Zou het kunnen zijn dat er bijvoorbeeld achter de schermen van het lichaam iets plaatsvindt wat dat onbekend is voor de persoon ook zelf. En wij noemen dat dan heel vaak een laaggradige ontsteking. Een laaggradige ontsteking is een ontsteking die sluimerend aanwezig is. Iedereen kent een acute ontsteking, zoals bijvoorbeeld koorts, waar dat duidelijk is. Je hebt griep en dan gaat je immuunsysteem aan en uit. En er is niets mis mee. Maar je voelt ook wel, daar voel je als je griep hebt gehad, dat je de dagen nadien, dat je iets minder makkelijk de trap op gaat. En dan zie je dus als het immuunsysteem actief is, dat er spieren opgebruikt worden om dat immuunsysteem te gaan voeden. En dat is een acuut voorbeeld, maar heel wat voetballers hebben last van chronische activatie van het immuunsysteem. En dan gaat er ook chronisch energie weggehaald worden van de spieren om dat immuunsysteem te gaan voeden. En dan zie je, we kijken dus anders. Iemand heeft verspringende spierblessures. Dan zien we heel dikwijls is het immuunsysteem onderliggend geactiveerd. En wat activeert nu het immuunsysteem? Ja, het leven. Het leven, dat kan zijn, wat eet iemand? Hoeveel keer eet iemand? Hoe slaapt iemand? Hoeveel ligt iemand de hele dag in de zetel? Waar is iemand zijn stress? Waar is iemand de status van zijn gebit? En al die zaken samen zijn dan de oorzaak van de activatie van het immuunsysteem. En die activatie van het immuunsysteem is op zijn beurt de reden van die chronische spierblessures. Ja. Dus we gaan er eigenlijk vanuit, iemand heeft vandaag een probleem, dat is een foto. En dan gaan we terug in de tijd, gaan we een film gaan maken. En in die film kan je als het ware alle zaken observeren die samen geleid hebben tot de toestand vandaag.
Ik heb dus echt op zoek naar het waarom van een bepaalde klacht die je ziet in een foto.
Het waarom, maar zonder daarbij te beweren dat dat één oorzaak is. Kijk, als je een direct trauma hebt, iemand heeft hoofd tegen hoofd of iemand heeft een elleboog stoot, of bijvoorbeeld een direct trauma, ik weet niet of je de Champions League finale gezien hebt, Rudiger van Chelsea kegelt de Bruyne eruit. Dus dat is een direct trauma met een breuk tot het gevolg. Maar zeker bij zo'n non-contact letsels, bij zo'n verspringende letsels of iemand is gewoon aan het rennen en verdraait zijn knie en scheurt zijn voorste kruisband. Dan zeggen wij van, oké, wat is er achter de schermen dan aan de hand? We geloven alles is niet in pech en in toeval.
Nee, daar wil ik straks graag op inzoomen van, is het dan puur pech, zoals soms beweerd wordt? Of zit daar inderdaad een hele andere oorzaak achter de oorzaak? Dus daar straks over meer.
Oké.
Dan nog even terug naar jou. Eigenlijk de waarom achter een klacht. De oorzaak van de oorzaak van de oorzaak. Die onderzoek je natuurlijk.
Ja.
Dat staat ook online eigenlijk beschreven. Als je op jou zoekt. Als therapeut is Thomas een speurneus. Die gepassioneerd blijft zoeken naar het waarom van een klacht.
Ja.
Elk probleem heeft een oplossing. Alleen weten we vandaag misschien nog niet hoe.
Nee. Ja, zo is het.
Waar is die passie ontstaan voor jou? Waardoor doe je wat je doet?
Ja, ik heb eigenlijk, toen ik heel jong was, dan wou ik voetballers behandelen. Ik had waarschijnlijk niet het talent om zelf door te breken. Ik speelde wel bij de jeugd van een tweede klasser in België. Mm-hmm. Dus tweede divisie, tweede reeks, ik weet niet hoe dat de term is. Mm-hmm. Maar aan mij zal er toch geen groot talent verloren gaan zijn. Maar ik was toen al, toen ik fysiotherapie studeerde, toen was ik al heel gedreven met mijn eindscriptie. Herinner ik mij, was ik 21 jaar en hadden wij al groots opgezet. Normaal doe je dat in 4 jaar in het laatste jaar, maar ik was in het voorlaatste jaar al bezig. En hebben we België en Nederland rondgereisd om spelers van eerste klasse clubs te meten op vlak van hamstringlenigheid en quadricepslenigheid. En toen was ik al op zoek naar de relatie tussen blessures en bepaalde risicofactoren. En toen was dat nog vanuit mijn fysio-achtergrond, was dat toen de bril die ik toen had. Maar dan ben ik osteopathie op spoor gekomen en dan kwam de eerstvolgende stap en dan dacht ik van, oké, je kunt de hamstring zelf behandelen, maar het kan ook zijn dat het bekken vastzit en dat je daardoor een hamstringprobleem krijgt. En toen in de osteopathie ga je nog verder gaan nadenken, omdat je bepaalde spieren of organen hebt die in relatie staan met dat bekken. En dan ga je gaan nadenken en gaan behandelen op een volgende manier. Dan zeg je, als ik dat orgaan in die buik wat zacht vrijmaak en de spieren die daartegen liggen, dan komt het bekken vrij en dan komt die hamstring vrij. Dus je ging al op afstand gaan behandelen. Eigenlijk was dat al een eerste grote stap. Osteopathie naar het symptoom is nooit het probleem. Je gaat het bekken gaan behandelen en soms organen om een hamstring te gaan behandelen. En toen ging ik nadien nog een stap verder. Ik zei, wacht eens, als dat kan niet het begin zijn. Omdat de idee die ik heb is, als iemand moe is, heeft iemand geen koffietekort.
Nee.
Als iemand hoofdpijn heeft, heeft iemand geen paracetamoltekort.
Nee, precies. Ja.
En als iemand een hamstringletsel heeft, ja, dan heeft hij niet last van een geblokkeerd bekken. En dat is een van de misvattingen in de sport vandaag. Een mythe die tot in de eeuwigheid al plaatsvindt en nog zal plaatsvinden in de toekomst is. Een speler legt zijn vertrouwen bij een therapeut die zijn bekken kan corrigeren. Dan zegt hij, hey, staat mijn bekken recht? En de therapeut zegt dan, nee, uw bekken staat scheef. Kom, ik zal uw bekken rechtzetten. En dus dat is een interdependency, een afhankelijkheid tussen therapeut en sporter, die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Het is gebaseerd op angst ook. En angst van twee partijen, eerlijk gezegd, omdat de therapeut creëert zijn eigen waarde bij gratie dat hij het bekken van die speler kan rechtzetten. En die speler heeft maar een goed gevoel als zijn bekken recht staat. Maar kan iemand een tekort hebben aan manipulatie? Dus hoe deden ze dat dan vroeger? In de oudheid bestond dat dan ook niet. Hoe moesten ze dat dan doen? En als je dan doorredeneert, dan bekijk je dat anders. Dan zie je, het is een, ik had het er juist over een orgaan dat aan dat bekken hangt en die dat bekken blokkeert. Maar hoe is het dan dat orgaan dat aan dat bekken hangt in de stress komt? En dan kom je bij de lifestyle. Wat dat iemand eet, wat dat iemand van stress heeft, hoe dat iemand slaapt, heeft allemaal invloed op die organen die op hun beurt dat bekken verstoren. En zo ga je altijd maar een stap verder. En wat mij primair drijft is, Wat mist iemand als wapen om zelf zijn lichaam te reorganiseren? In stress, bij prestatie. En dan heb ik het bijvoorbeeld over mentale stressbestendigheid. Je hebt net een doelpunt binnengekregen, je hebt een fout gemaakt. Hoe kun je weer bezig zijn met de volgende bal? Of je hebt een blessure. En hoe kan uw autocorrectie, uw zelfgenezend systeem van uw lichaam, het zelf weer om de rails krijgen? En dat is de passie.
Ja.
Het is niet een tekort aan therapeut. Wat mist iemand als wapen om het op de rails te krijgen?
Oké. Dus je zegt niet puur kijken naar de klacht en bijvoorbeeld je hebt inderdaad wel een bekkenverschil, bij wijze van spreken. Dat rechtzetten lost op korte termijn misschien dan wel het probleem
kan,
op.
Het kan deugd doen. Het
ja,
kan.
Precies.
Maar het uitgangspunt is, ja, dat het zich herhaalt tot in de oneindigheid. Dan zie je dat eigenlijk 3 dagen later moet het bekken opnieuw gecorrigeerd worden. Elke week moet het gecorrigeerd worden. En als de therapeut er niet is die het bekken corrigeert, of de juiste therapeut is er niet, dan zie je dat er een soort angst ontstaat. En dan komen we terug bij onze missie. Is wij willen mens en maatschappij, en de sportwereld en atleten horen daarbij, wij willen mens en maatschappij terug controle laten krijgen over hun gezondheid. En hoe doen we dat? Door hen kennis te geven. We willen dingen uitleggen. Hoe zit het precies in elkaar? Zodanig dat als de tijd er is, dat je een gedragsverandering overweegt en misschien wel implementeert om jezelf terug op de rails te krijgen.
Interessant, want hoe doen jullie dit? Je zegt kennis geven. In welke vorm doen jullie dat nu vanuit de KPNI? Wat is een beetje jullie werkwijze?
Ja, nu hebben we boeken geschreven natuurlijk. Hè.
Ja.
Zo word je een oersterke voetballer dat alle belangrijke handvaten en tips voor de sporter alvast gebundeld heeft.
Ja.
Maar wij doen dat op verschillende niveaus. Wij doen dat eerst en vooral door opleiding van therapeuten met onze nieuwe visie. En dan zien we dat we op korte tijd, ik spreek over België, honderden mensen aan het opleiden zijn. We zijn nu 5 jaar bezig. We hebben 25, 26 juni hebben ons jubileum sportcongres.
Ja.
2 dagen. En het is wel grappig om vast te stellen nu sta ik daarbij stil, dat 5 jaar geleden was het woord KPNI volledig onbekend. Als je dat op Google intikte, dan had je 0 results. Ja. En nu, als je ziet welke beweging dat er nog stil, nog altijd underground aan het komen is, maar toch steeds meer naar de oppervlakte aan het komen is. We worden toch steeds meer opgemerkt.
Ja.
En dat komt niet door ons alleen. Dat komt omdat we therapeuten opleiden. En die therapeuten worden door de kennis die wij aanleveren een demonstratie voor hun familie, voor hun vrienden en voor hun omgeving.
Ja.
Dus je wordt, het is geen cursus dat je volgt. Je verandert op identiteitsniveau. Je wordt iemand anders. Hè?
Ja.
Je bent nu ook mijn boek aan het lezen. En dan kan het niet anders dan dat je begint te reflecteren over je eigen leven.
Ja.
En dat je vroeg of laat bepaalde zaken daarin gaat implementeren. Bij mij is zo'n droom. Ik ga er nog een post over maken. Als de tijd daar is. Is van kijk, stel nu voor Dat een team zou investeren in dit boek en gewoon 20 exemplaren koopt voor het team. Mm-hmm. Dan zou ik het een heel leuk experiment vinden om gewoon te kijken van ja, de ene speler zal tip 2 en 16 gebruiken.
Ja.
En de andere zal er misschien meer affiniteit hebben voor 13 en 14.
Dat allemaal iets uit, ja.
En dan ben ik gewoon benieuwd van kijk, oké, je creëert een kader, je neemt een engagement dat gewoon iedereen het boek leest. En dan kijk je van wie haalt wat eruit. En iedereen doet gewoon maar alleen waar dat hij zich door aangesproken voelt. En dan ben ik al zeker dat je als team die volgende stap zet.
Ja.
En voetbal is mijn achtergrond. En ik ben gewoon benieuwd van waar dat het zijn weg gaat vinden in het voetbal. Omdat, we hadden het er net even over van ik heb nu een aanvraag gekregen van de nationale ploeg dames rugby. En eerlijk gezegd, om zo'n experiment te doen, en eerlijk gezegd, is dat een heel andere setting dan professioneel voetbal. Omdat in professioneel voetbal zitten er zoveel belangen, en niet alleen, dan heb ik het niet over het financiële of transfers, maar ook in een staf zit er zoveel expertise die iedereen zijn value en zijn wil behouden. En in rugby is er bijvoorbeeld minder resources en dan kan er ook meer. En de rugbyteam waar ik nu over heb, die hebben een klimaat gecreëerd waar er heel veel ownership is bij de atleet zelf. Ze kunnen heel veel kiezen op basis van kennis die aangeleverd wordt op verschillende domeinen, welke stappen dat ze daar gaan zetten. Ja, ik droom ervan dat dat in het voetbal zou mogelijk zijn.
Ja.
Dat je gewoon zegt, oké, voetballers nemen ownership. Omdat, in mijn ervaring de voorbije 20 jaar, is dat niet altijd de case. Dat er ownership genomen wordt door de voetballer on the field. En dat is de droom.
Ja.
Dat eigenlijk de voetballer begint kritische vragen te stellen aan de entourage op vlak van kennis. We hadden het net over de halve finale van de Champions League met N'Golo Kanté die nuchter, die niet gegeten heeft, de hele dag niet.
Tijdens de Ramadan toen.
Tijdens de Ramadan. Ja. En de beste man is van het veld en het middenveld van Real Madrid op pensioen stuurt. Dat de speler naar zijn voedingsdeskundige gaat en naar zijn trainer gaat en naar zijn inspanningsfysioloog gaat en zegt van, hoe kan dat dan?
Ja.
Jij zegt altijd dat ik moet eten en hoe kan die dan de beste persoon op het veld zijn?
Ja.
En dat is misschien mooi om erop op door te gaan.
Zeker,
is dan, om zo'n voorbeeld te geven voor de luisteraar, dan zeg je van, kijk, we doen gewoon in sport en in voetbal sowieso, dan zeggen we van, kijk, oké, tijdens een voetbalwedstrijd gaan we zoveel calorieën verbruiken, dus we gaan die op voorhand gaan innemen. Dat lijkt een super logische verhaal. Maar de vraag is of dat het wel zo logisch is. Want als we het evolutionair bekijken, dan zie je dat iemand duizenden, honderdduizenden jaren bewogen heeft uit noodzaak. Omdat hij honger had. Dat was de reden waarom dat iemand bewoog. Als iemand allerlei voeding ter beschikking had, ja, dan ging je niet gaan bewegen. Als je allerlei fruit hebt dat rijp is en je bent dicht bij water ter beschikking, ja, dan ga je niet voor de lol 20 kilometer gaan lopen. In de nazomer, waar daar alle fruit rijp is, dan ga je niet voor de lol, voor de grap, de berg op en neer gaan rennen.
Nee.
Maar we hebben periodes gehad wat er schaarste was. Ik denk aan de winter, dan moesten we veel meer bewegen met de lege maag om voeding te gaan vinden. En dit is de ideale status om een voetbalwedstrijd te beginnen. Alsof dat je in de winter eten moet zoeken. Want wat gebeurt er dan normaal als je honger hebt op een fysiologische manier die evolutionair bekend is? Dan ga je energie mobiliseren naar je brein. Waarom? Om eten te gaan zoeken. En met wat speel je wedstrijd? Met je hersenen. Het zijn je hersenen die commando geven over je spieren. Dus als je normale fysiologische honger hebt, dan mobiliseer je energie naar je hersenen, die je spieren weer aansturen om eten te gaan zoeken. Dat is de status waarin dat iedere voetballer op het veld zou moeten staan. Iedereen is echter nu gewoon om heel de tijd door te eten. Dus als je dan nu in één keer gaat iemand nuchter het veld op besturen, gaat hij niet zo goed presteren. Je moet het omschakelen natuurlijk.
Ja.
Niet voor de belangrijkste wedstrijd het eerste keer gaan proberen.
Gaan testen, nee.
Maar eigenlijk klopt er helemaal geen hout van dat je zegt van, kijk, ik geef de spelers voeding. De hersenen denken dan van, ik heb gevonden wat ik zocht. En nu moet ik dan gaan presteren. En dan zie je hoe dat de spelers sloffend het veld opkomen. Zo een beetje stretchend, een beetje gevend soms. Mm-hmm. En die komen absoluut niet als een warrior, als een strijder uit de dressing room. Met gezonde honger op het veld staan, is energetisch de beste toestand om te blijven juiste beslissingen nemen op het laatste moment. Dat doet mij denken, ik had vanmorgen een journalist aan de lijn. En die heeft het dan over Lewandowski.
Mm-hmm.
En Lewandowski, ik versnap het niet, het lijkt precies of dat Lewandowski per toeval de beste spits ter wereld, die de enige is die begrepen heeft dat hij de traditionele koolhydraten van zijn menu heeft geschrapt. Dus Lewandowski eet geen pasta, eet geen aardappelen, eet geen rijst. In een interview zegt hij van, ja, ik zou daar heel lang kunnen over vertellen. Maar laten we ons maar ophouden dat ik er al sinds beter ga van voetballen. Ja. En dan zie je dat zijn besluitvaardigheid op niveau blijft tot in de laatste minuut. En bij klassieke voetballers zie je, ze hebben krampen op het einde van de wedstrijd. Of de coach zegt, ze stonden te slapen. Ze stonden helemaal niet te slapen. Ze hebben iets, en dat noemt neuroglycopenie. Neuro is hersenen, glucose, energie, penie, tekort. Op het einde van de wedstrijd heeft iemand tekort aan energy. Ik ging even los, sorry.
Ja, nee, dat mag. Alle ruimte voor. Nee, ik hoorde de luisteraar al denken van, natuurlijk de traditionele adviezen, je zegt het al. Lewandowski zegt, ja, gewoon de welbekende pasta, de rijst, de welgehoorde adviezen. Ja, hoe zie jij dat eigenlijk, die twee kanten? Want je hebt natuurlijk een kant, oké, die revolutie is gaande, wat je zegt, vanuit de KNPNI.
Ja.
Is in opkomst, maar je hebt alsnog die traditionele kant, ook binnen het voetbal. Welke boodschap heb je eigenlijk voor degene die zeggen, ja, leuk dat je het zegt, Thomas, dat het daarmee mijn hersenen triggert, et cetera. Maar hoe pas ik dat dan toe en waarom zou ik dat doen?
Het eerste is van, lees het boek. En waarom? Ten eerste omdat de opbrengst allemaal gaat naar SOS Kinderdorpen.
Oh ja.
Dus de wet gaat integraal naar een goed doel.
Ja, mooi.
Nee, de reden is omdat je kan maar een gedragsverandering doen op basis van kennis. Dus als ik nu hier een aantal dingen in het rond gooi, dan is dat om een beetje te verwarren. Maar die verwarring leidt niet tot een gedragsverandering. Dus hoogstens wat wij nu vandaag gaan bereiken, is dat we mensen de wenkbrauwen gaan doen fronsen en triggeren. En dat is al veel. Dat is al veel, want dat is een eerste stap. Je kan niet op basis van één zin een gedrag gaan veranderen. Dus wat hebben mensen nodig is deep learning. Is eigenlijk in de taal die zij begrijpen op dat moment, hem meenemen in een verhaal waarom dat het precies zo zijn. Dat is een eerste stap. Dat je de logica van het verhaal gaat gaan begrijpen.
Ja.
En dan ga je de kleinste verandering maakt het grootste verschil. En dan daag ik de mensen uit om het gewoon stap voor stap te gaan proberen. Er staat een hoofdstuk in over het drinken. Als ik bij Ajax in de gym was, dan zie je overal flesjes waar dat er zoveel uit gedronken is. Dus die spelers hadden geen dorst. Ze doen een oefening, ze draaien een flesje open, ze nemen een slokje, ze draaien terug. Ze doen nog eens een oefening, bank drukken, één slokje drinken, up, en staan terug. Ja, dit is heel verstorend voor ons systeem, omdat we dit evolutionair nooit gedaan hebben. En dat ontregelt ons gehele dorstsysteem. Ja, en daar klopt helemaal niks van. En het is om het terug te introduceren van wat dat dorst werkelijk is. Dus drinken als je dorst hebt. En af en toe, als je dorst hebt, is je volgende drinkmoment uitstellen. Ja, dan ga je heel wat systemen gaan resetten in je lichaam. Ik heb ooit eens een artikel geschreven in AD, moet je eens opzoeken. Mm-hmm. 2 liter water drinken is onzin. Ja, ze hebben daar, de titel was eigenlijk altijd 2 liter water drinken is onzin, maar ze hebben het woord al altijd weggelaten en het was 2 liter water drinken is onzin.
Okay.
Maar eigenlijk was het dus genuanceerder. Het gaat erom dat je leert drinken op je gevoel. Wij drinken gewoon omdat we geleerd hebben dat we 2 liter water moeten drinken. Maar als je met mij zou meegaan naar Afrika, bij de jager-verzamelaars, waar dat een deel van dat de gezondste mensen ter wereld zijn, ik heb het over die chronische activatie van het immuunsysteem. Bij hen komt dat nul voor. Alle beschavingsziekten die we hebben, komt nul voor. Dan denk ik mij, ik ga daar bij dat stamhoofd die ik ken en ik zeg van, hey, heb je al 2 liter water gedronken vandaag? Die begrijpt daar helemaal niks van. Snap je? Dus wij drinken cognitief, omdat wij aangenomen hebben dat 2 liter water drinken het beste zou zijn. Nee, af en toe is... Ik reed vanmorgen naar hier en ik had echt dorst. En ik heb vanmorgen een fles van 1 liter heb ik 3/4 opgedronken. Dus ik had dorst. Mm-hmm. Maar bij mij is het... Ik ben iemand die heel weinig dorst heeft. Dus ik drink soms dagen helemaal niks. En het gaat erom weer contact te krijgen met wat dat dorstgevoel is. Drink je omdat je aangenomen hebt dat je 2 liter per dag moet drinken? Of drink je omdat je dorst hebt? En het herstellen van het dorstgevoel, dat doet fenomenale zaken die onbekend zijn. En dat komt uit de natuur. Als er dorst is in de natuur, dan zie je dat de verschillende dieren elkaar niet aanvallen. Dus ik ben een olifant, een antilope en een leeuw, en er is waterschaarste, dan vallen die elkaar niet aan. Dan is er een non-aanvalsverdrag. Omdat er iets vrijkomt, en dat is een hormoon, en dat is oxytocine. En dan krijg je vertrouwen. Ja, en eigenlijk hoe meer dat oxytocine stroomt tussen de teamleden, hoe meer dat je een team voelt. Wat het er even over voor de podcast nu, dat eigenlijk voetbal voor mij een zeer geïndividualiseerde sport geworden is. Dus de fan heeft de illusie dat we naar een team kijken. En als je heel vaak binnen de dressing room zou observeren wat de gedragingen zijn, dan zie je dat het eigenlijk om individuen gaat. Maar soms, de toekomst is dat je het vormen van een team kan manipuleren. Maar manipuleren betekent eigenlijk, komt uit de horlogeindustrie in Frankrijk, in Zwitserland, en dat betekent eigenlijk voorzichtig behandelen. En dat kan door een aantal subtiele interventies, en dorst is er één van, doe je dus de oxytocine stromen en krijg je een team dat meer voor elkaar tot het gaatje gaat gaan. En dat is kennis die echt een kleine verandering is, maar een groot verschil kan maken. Kijk, we hebben gehad jaren geleden dat Leicester City kampioen werd. Ja, dat waren vrienden. Dat waren jongens die elkaar ook opzochten buiten de reguliere trainingstijden. Maar meestal is het niet zo. En hoe ga je gaan faciliteren dat de jongens voor elkaar toch door het vuur gaan?
Ja.
En ik weet één ding zeker. Het constant beschikbaar hebben van water helpt daar niet bij. En dan kan je door kleine maatregelen kan je het teamgevoel stimuleren.
Ja, nou, ik hoorde luisteraar denken, hoe kan ik het dan het beste aanpakken? En wat gebeurt er als ik blijf doorgaan door zeg maar niet in die schaarste te leven, maar gewoon te blijven drinken? Wat zijn dan de nadelige gevolgen? Je had het net over het stukje team. Wat gebeurt er als je het niet op die manier aanpakt?
Ja, dat is dus, en dat is wat ik bedoel. Dat is een goede vraag. En dat is wat ik bedoel. Iemand moet die vragen stellen en moet daar dan een antwoord op krijgen. In dit geval is het zo. Kijk, in onze nieren hebben we een systeem. En dan een deep learning, dus in de KPNI de uitleg geven, is eigenlijk Jip en Janneke taal. Mm-hmm. Met af en toe een moeilijk woord.
Okay.
Ja? Dat is eigenlijk deep learning.
Dat komt. Ja.
Ja, dus Jip en Janneke taal, met af en toe een moeilijk woord. Dus ja. Jij vraagt mij dit, hoe zit het dan precies? En dan zeg ik u, kijk, in onze nieren heb je een structuur, nu komt het moeilijk woord, dat is aquaporine. En aquaporine is een soort kanaaltje die op het moment dat er waterschaarste is, die ervoor gaat zorgen dat zout en water vastgehouden worden en gereabsorbeerd. Dat is fysiologie. Mm-hmm. Dus ik ben in de desert, in de woestijn, ik ben aan het rennen. Of ik ben verdwaald en ik heb het wat verkeerd ingeschat. Dan heeft de mens een systeem intrinsiek dat via die kanaaltjes het water en het zout maximaal ligt vast te houden. Maar als water altijd overal overdadig aanwezig is, dan zie je dat die aquaporine kanaal zijn functie verliest. Mm-hmm. En dat is hetzelfde met dat dikwijls terugkomt, is het use it or lose it principe. Dus als water altijd overdadig aanwezig is, dan krijg je afbouw van die aquaporines in die nieren.
Van het systeem, ja.
En dan loopt het water er letterlijk door. De luisteraar gaat dat herkennen. Je drinkt veel water, maar je gaat nog meer gaan pissen. Je verliest nog meer water dan dat je drinkt. Ja, dat klopt helemaal niks van. Dat is omdat die aquaporines afgebouwd worden. Omdat er geen noodzaak meer is. Omdat water heel de tijd aanwezig is. En dan zie je dus letterlijk dat water er gewoon doorloopt. En dan zie je de jongens die tijdens een wedstrijd naar de kant moeten komen om te drinken. Ja, dan ben je bezig mee, dan ben je bezig mee wanneer je weer drinken gaat krijgen. En dan ben je niet bezig met de volgende bal. Want het klopt helemaal niks van dat je geen 90 minuten zonder water zou kunnen zijn. Zie je? Mm-hmm. En zeker nu, we komen warme tijden aan. Dan komt het TK aan. We hebben nu deze week alweer 30 graden gehad.
Ja.
De sterkste voetballer is degene die in alle omstandigheden kan blijven beschikken over zijn besluitvaardigheid. Als het warm is en als het dorst heeft. En als het in de 90e minuut en in de eerste minuut. En als er een vol stadion is of als er een minder volk is. Dat is de sterkste voetballer. Op verschillende vlakken die flexibiliteit hebben. Mm-hmm. En dan zie je om zo goed mogelijk onverstoorbaar te worden. Ja, en als je niet geleerd hebt, als nu het TK eraan komt, om zonder water te zijn, en het wordt weer 30 graden, dan ben je bezig met wanneer kan ik hier drinken. Als je niet geleerd hebt om te thermoreguleren, want dat is nog een andere strategie, ik switch naar een andere strategie, mm-hmm. hoe meer dat de temperatuur oploopt tijdens het sporten. De temperatuur loopt sowieso op tijdens het sporten. Maar als de omgevingstemperatuur, hoe warmer dat het wordt, hoe meer dat je eigen lichaamstemperatuur opneemt. Op een gegeven moment zit daar een stop op. Dus het komt erop aan om strategieën te hebben, of strategieën te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat die kerntemperatuur zo weinig mogelijk oploopt. Mm-hmm. Zie? En dat is zo een tip die ik de luisteraars wel wil meegeven voor de warmte die eraan komt. Dat wil zeggen, tijdens de rust, even gewoon je handen lekker in een bak water zetten van een graad of 13. En je handen koelen. Mm-hmm. Je allerbeste manier om af te koelen, jongens, is je handen in water van 15 graden te steken. Waarom? Kan ik ook op antwoorden. Dat staat beschreven in het boek, omdat daar via de kanaaltjes in uw handen kan je het gemakkelijkst veel warmte afgeven. Zie je?
Okay.
Dat is een apart hoofdstuk. Maar,
precies, dus wat je zegt, je moet je kunnen aanpassen aan de omgeving om elke omstandigheid
te
kunnen presteren. Ja. Dus zoek ook het ongemak of het lijden eigenlijk op.
Ja, dat is een goeie die je daar aan haalt. Ja. Kijk, normaal gezien als je een training hebt of een wedstrijd, dan zie je dat de belasting van de wedstrijd is tot 20 keer groter. Ik bedoel, als je zelf gevoetbald hebt, dan weet je dat als de wedstrijd is, dat je de volgende dag wel wat stijfheid hebt. En dan zeg ik kan bijvoorbeeld eerder harder of meer gaan op een training, maar de psychologische druk die erbij komt kijken, die maakt dat de intensiteit van de wedstrijd veel hoger is dan een training. Maar hoe train je dan? Hoe vergroot je dan de impact van een training?
Ja.
Met als doel om je training een grotere belasting te laten zijn dan je wedstrijd. Zodanig dat je als het ware in de comfortzone in de wedstrijd komt. Dat als de training een grotere prikkel is dan de wedstrijd, dan kom je in de comfortzone in de wedstrijd. Ja, dat zou het ideale zijn. Ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, en dan is het interessant om je training te verzwaren met een paar onorthodoxe, maar die zijn helemaal niet onorthodoxe, prikkels. Dat zijn geen onorthodoxe prikkels, omdat ze eigenlijk evolutionair normaal zijn. We zijn het gewoon vergeten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over sta op het veld en nuchter, gelijk Kanté. Sta op het veld en heb is een paar uren niet gedronken. Als het super warm is, doe op training, maak het jezelf onaangenaam door bijvoorbeeld een trainingspak aan te doen. Door bijvoorbeeld nog onaangenamer warm te maken. Of als het zo warm wordt, ga bijvoorbeeld voor de training even de sauna in. Dat je loom op die training komt. Zodanig dat je eigenlijk die training anders maakt, zwaarder maakt. Mm-hmm. Maar dat je lichaam fysiologisch uit die comfortzone haalt om er op zaterdag of zondag meer veerkrachtig te kunnen staan. Dat is de filosofie eigenlijk.
Ja.
Ja.
Dus zoek de ongemak op.
Ja.
Is jouw boodschap.
Ja. Ja. Kijk, we leven te veel in de comfortzone. Eten is altijd beschikbaar. Mm-hmm. De temperatuur is altijd hetzelfde. Dus als het te koud is, zetten we de verwarming aan. Als het te warm is, zetten we de airco aan. Zie je? Mm-hmm. We leven heel de tijd in die comfortzone. Ik ga bijvoorbeeld elke week, heb heel de winter door, ben ik één keer per week met een aantal vrienden. Zijn we echt buiten gaan zwemmen. Het was niet altijd zwemmen. Soms op de koudste momenten is het dippen. Dan was het close. Toen was één keer dat het echt dichtgevroren was. Mm-hmm. Dat we een gat gemaakt hebben.
Een bak.
Dus dat is die koude prikkel gaan introduceren. Dus, ja. Want het is belangrijk. Het zijn vooral prikkels die eigenlijk normaal zijn. Het is niet meer de norm. Dat wil zeggen, het is maar een kleine groep van de mensen die ze gebruikt. Ze opnieuw aan het gebruiken is. Want 5 jaar geleden was de groep nog veel kleiner.
Zeker, ja.
Maar eigenlijk is het normaal. Want als je doorheen de evolutie keek, voordat de mensen... het opgelost heeft. Op een gegeven moment heeft het mens opgelost. Heeft gezegd van, kou, hoe moet ik me nu beschermen? Moet huizen gaan bouwen? Moet verwarming gaan ontwikkelen?
Ja.
Maar daarvoor, Homo sapiens heeft altijd met koude, honger, hitte, dorst moeten dealen. En het punt is, we hebben geen programma, onze hersenen hebben geen programma voor chronische stress. Voor chronische stress hebben we geen programma. Voor 2 uur in de file te zitten, hebben we geen programma. Voor de hypotheeklening hebben we geen programma.
Nee.
Dus van zo'n chronische stress krijgen we ontsteking van onze hersenen. En krijgen we blessures en problemen, gaan we minder gaan presteren. Maar van die acute stressoren weer toe te voegen, dat heeft een bepaalde naam, dat noemt het intermittent living concept. Dus intermittent wil zeggen af en toe keer kou, hitte. Biedt je iets aan je eigen lichaam en hersenen dat eigenlijk de mens altijd gekend heeft.
Ja.
En reorganiseert, de mens reorganiseert zich met het aanbieden van deze prikkels.
Oké, interessant. Okay. Luisteraar denkt nu inderdaad, ja, hoe kan ik dit inderdaad toepassen? Inderdaad, wat je ook zegt, bijvoorbeeld een kanté valt dan natuurlijk wel in de Ramadan, maar zijn er nog meer sporters die, dat jij weet, structureel nuchter bewegen? Of is dat toch vanuit de club nog niet geaccepteerd? Jij hebt natuurlijk ook bij verschillende clubs gewerkt. Misschien ook leuk om daar wat op in te zoomen.
Ja.
Hoe dat omarmd wordt. Want het is natuurlijk niet echt gebruikelijk of de norm, wat je net eigenlijk al helemaal zei, om bijvoorbeeld nuchter te bewegen of om die stressoren op te zoeken.
Nee, structureel wordt het nog niet omarmd.
Nee.
En daar is een clash tussen wat er huidig is, tussen wat de huidige voedingsdeskundigen beweren. Het vraagt wat tijd. En daarom dat het ook zo leuk is om, wat ik daarnet vertelde, om dat met die rugbyteam te doen. Mm. Want ik zeg, we doen het all in or not.
Ja.
En dat is leuk dat we kunnen zeggen van oké, we go all in.
Ja.
En in voetbal, eigenlijk om zoiets succesvol te doen, moet je het geleidelijk aan doen. Want dit is niet, begrijp me niet verkeerd, het is niet belangrijker dan voetbal.
Nee.
Dus het is eigenlijk een manier die voor ons is voetballen, vanuit mijn perspectief, draait voetballen om het nemen van goede beslissingen. Ja. En om het volhouden van goede beslissingen en van goede acties. Dus hoe kunnen wij, draait eigenlijk op hetzelfde. Dat is de gemeenschappelijke taal die we moeten luisteren met de voetbalwereld moeten verspreiden. We spreken over hetzelfde. We hebben het doel om zoveel mogelijk kwalitatieve beslissingen en acties te nemen. En zo kan die kennis, die filosofie, kan daar een alternatief zijn voor wat er nu is. En kan het tenminste challengen. En op dit moment clash het met wat er is. En ik heb heel wat sporters die dit anekdotisch ter persoonlijke titel, ook eerste klasse spelers dit ter persoonlijke titel al gaan doen. Maar in de voetbal vraagt dit dan eigenlijk, net zoals ik bij de rugby zei, om een top-down approach. Dat je eigenlijk een heel team meeneemt. Het ontglipt mij nu. En er is een soccerteam in de US, waar ze iets analoog gedaan hebben. Maar waar ze een heel team meegenomen hebben, met kennis te verspreiden. En dan zagen ze dat ze konden monitoren op het einde van het jaar, wat de verschillen waren.
Ja, precies, ja.
En de clue zit, als ik daar iets mag over zeggen, dan zie je dat het meest controversiële is altijd voeding. Dan zie je, het meest controversiële is altijd voeding. En daarom is het soms interessant om niet met voeding te beginnen. of niet met het moment van voeding en het aantal keren van voeding. Het is bijvoorbeeld interessant, kijk, in het voetbal, de jongens, ze trainen, laten we zeggen, 2 uur per dag. En de rest van de dag brengen ze liggend door.
Ja, komt ook in je boek terug.
Ja, dat is een hoofdstuk. Ja. Maar dat is een van de slechtste dingen die er is. Als in mijn boek staat ook, onze teamarts van West Ham United, die publiceert ook heel dikwijls. En die zegt, de spelers zijn alarmingly sedentary. Dus de meeste voetballers zijn eigenlijk dramatisch dat ze te weinig bewegen. Want als je het hebt over beweging, spreek je over 2 verschillende risicofactoren als je het hebt over gezondheid. Je hebt enerzijds training, of dat nu voetbal is of een andere sport. Dus x aantal uren dat je traint. Dat is 1 risicofactor. Dat is natuurlijk geen probleem voor de sporters. Voor de jongens die voetballen, de mensen die luisteren, die gaan waarschijnlijk voetballen. Die gaan waarschijnlijk voetballers begeleiden. Dat is niet het probleem. Mm-hmm. Bij die doelgroep. Maar het gaat erom dat we voor de rest van de tijd, van de dag, die andere 14 uur, zijn we zittend. En dan vertel je eigenlijk tegen je hart van... een flatline. Dat wil zeggen, die hartslag gaat niet op en neer. En als je opnieuw met mij meegaat naar Afrika, dan zie je dat bij de jongens die klimmen is een bananenbroodboom in, een baobab, dan hakken die iets, ja. dan doen die eens een lange wandeling, dan die intensiteit gedurende de dag, die zijn eigenlijk heel de tijd, zoals dat in de literatuur staat, up and running. Die zijn heel de tijd bezig.
Ja.
En het advies zou bijvoorbeeld zijn aan de luisteraar is om de zittijd te onderbreken.
Ja.
Dus je zit aan je bureau, op je werk, je zit te gamen of lekker Netflix te kijken.
Of in een podcast.
Of een podcast te luisteren.
Nou, moet je ook even bewegen.
Ja, gewoon even die hartslag omhoog laten gaan.
Precies.
Ja.
Ja, precies. Nee, want wellicht denkt de luisteraar ook, ik ben voetballer, ik train x aantal keer per week. Ik train, zeg maar genoeg, is misschien ook wel zo. Alleen, het gaat nu meer om jou, om de beweegpijler daarnaast. Wat doe je ook na die training? Lig je dan de hele dag op de bank?
Ja.
Inderdaad, een beetje te Netflixen. Onderbreek daar ook inderdaad.
Zitten. Ja. Maar allemaal for a reason. Dus je ziet dat je hart leidt van het hele tijd te liggen en te zitten. Ons hart is niet gemaakt om in die toestand te zijn van heel de tijd te zitten.
Nee.
Als alles rijp is in de nazomer en het fruit is rijp, dan heb je eigenlijk evolutionair, nu komt de periode aan, nog niet, het is nog niet allemaal rijp, maar in september, dat we eigenlijk evolutionair op onze kont kunnen liggen. Mm-hmm. En kort duurend is dat geen probleem. Maar er is zo'n artikel en dat noemt, the real problem is that winter never comes. Dus in de winter heb je schaarste van voeding, heb de koude, en je hebt langere nachten, je hebt meer donker.
Maar in de huidige tijd.
Niet. In de huidige tijd is het altijd klaar, is het altijd licht. De voeding is altijd ter beschikking, het is nooit koud.
Kunstlicht ook, precies.
Het is, nooit nooit koud. Maar het gaat erom om te begrijpen wat dat het met je fysiologie doet. Wat dat je aan je hart vertelt. Als je de hele tijd ligt, dan gaat je hart gewoon in waakstand. En het gaat gewoon minder energie opnemen om klaar te zijn voor de volgende sprint die je vanavond op training moet doen of die je morgen in de wedstrijd moet doen. Dat hart gaat gewoon minder efficiënt gaan functioneren. En dat zijn small dingen die uitgewerkt zijn ook in het boek die ik hoop, daar zit de eerste grote verandering. Voeding blijft altijd controversieel. Ik merkte dat als wij 5 jaar geleden met KPNI Belgium begonnen. Ik herinner mij, ik had dan in zo'n post gedaan van Mourinho die aan de zijlijn een banaan gaf aan een van zijn spelers. Mm-hmm. Ja, en daarover, over voeding, kreeg ik allemaal commentaar. Dus die is controversieel. Mm-hmm. Maar er staan ook heel wat andere dingen, gelijk het introduceren van die koude of van het bioritme.
Ja.
En daar is het veel gemakkelijker om aanknopingspunten te gaan vinden bij de filosofie, die niet contrasteren met... Ik ga daar toch dieper op ingaan. Mm-hmm. Doe mij denken, als we het hebben over voeding op zich. Ik herinner me, 2 jaar geleden kreeg ik een vraag van een team die Champions League speelde. Mm-hmm. Wat dan mijn advies zou zijn. En ik kreeg
Heb ik gezien, volgens mij in een artikel stond het ook of zo.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, ja precies.
En zo, wow, zo zeven maaltijden per dag. Vanaf 7:30 ontbijt en dan 23:30 de laatste snack. Zei, holy Moses. Ja. En dat was eigenlijk een advies voor een quick win. 2-3 dagen voor die Champions League wedstrijd. Dus daar kun je eigenlijk niet veel meer gaan veranderen. En wat we dan doen is niet direct iets wegnemen, maar zaken gaan toevoegen. En dan zie je bijvoorbeeld, een van onze belangrijkste principles is een concept, ik kom weer een moeilijk woord, deep learning, Jip en Janneke met een moeilijk woord, is netto-toxiciteit. Netto-toxiciteit wil zeggen van, als je iets eet, een aardappel, een tomaat, een banaan, een stuk vlees, zorgt iets voor ontsteking in je bloed of geeft het juist anti-inflammatoire, brengt het juist rust.
Ja.
En dat kun je gemakkelijk meten als iets ontsteking heeft, dan gaat je stresssysteem aan. En dat kun je merken aan je hartslag te monitoren. Dus stel nu heb je een lekkere bakje friet gegeten met een entrecôte. En dat zijn twee zaken die toevallig heel veel ontsteking geven. Mm-hmm. En dan zie je dat je hartslag omhoog zal gaan.
Ja, na het eten.
Ja. Ja. En dan zie je, als je hartslag omhoog gaat, betekent dat dus dat er ontsteking is en dat immuunsysteem geactiveerd wordt. Mm-hmm. Dus je krijgt ontsteking van je maaltijd. Dus je hebt iets gegeten en in je darm krijg je een ontsteking. Die ontsteking kost heel veel energie. Als je nadien op het veld staat, dan gaat die ontsteking in je darmen gaat in competitie met de energie die normaal naar de hersenen zou gaan. Ja, en als je hersenen geen energie hebben, ja, dan kan je weer niet blijven goede beslissingen maken en goede acties doen. Ja. En ik had het natuurlijk nu, het zullen weinig voetballers zijn die nog frieten met entrecôte eten voor de wedstrijd.
Nee, okay. Ja.
Maar pasta met kaas bijvoorbeeld en een ander stuk vlees, dat leunt er eigenlijk wel dicht bij aan. En dan zie je dat jongens na de maaltijd de dip hebben.
Ja.
Als je de juiste voeding zou eten, die geen energie kost, dan zie je dat je helemaal geen dip hoeft te hebben na de maaltijd.
Nee.
En dan zie je dat de jongens na de laatste maaltijd vlak voor de wedstrijd, dat ze nog in een bed kruipen. Nou, daar klopt helemaal niks van.
Nee, ook qua bioritme waar je natuurlijk ook over schrijft om dat te verstoren.
Absoluut, ja.
Ja, dus voor de luisteraar, als je wilt checken of voeding gezond is natuurlijk ook een beetje een containerbegrip, maar of in ieder geval niet toxisch, dus niet per se giftig.
Ja.
Check bij jezelf, wat gebeurt er na de maaltijd met je hartslag?
Wat gebeurt er met je hartslag?
Omhoog, of blijft hij gewoon gelijk, of gaat hij gewoon lager?
Ja, en tweede factor is, hoe zit het met je dip na de maaltijd?
Ja,
dat ook. Dus als je na de maaltijd een dip hebt, ja, dan is er iets mis mee wat je gegeten hebt. Maar je hoeft er absoluut niet van. Kijk, ik heb hier, ik heb gezien wat we straks gaan eten en dat ziet er best oké uit. Dus ik verwacht niet dat ik straks een dip zal hebben.
Nee.
Snap je? Pas op, iemand die flexibel is en het een tijdje goed doet, mag het ook eens niet goed doen zonder dat die dip gaat plaatsvinden.
Ja, precies.
Maar ik denk dat er heel veel luisteraars zich zullen in herkennen dat ze toch na een maaltijd zo'n dip hebben.
Ja.
Als dat het geval is, we noemen dat een moeilijk woord weer, postprandiaal inflammation. Postprandiaal is het wetenschappelijk woord voor maaltijd. Inflammation.
Ja.
De wetenschappelijke term daarvoor is dus een ontsteking van de maaltijd die je inneemt. Je krijgt een dip. Die dip is tekort aan energie naar de hersenen. En dan word je slaperig. Maar zo, dat is exact dan de jongens het veld opkomen.
Ja, dus voor die wedstrijd
bepaalde
maaltijden nemen, wat eigenlijk zorgt voor die dip, terwijl je juist... Ja,
dus wat zou een eerste advies zijn, is dan bijvoorbeeld een van de meeste anti inflammatoire voedingsmiddelen of een middel die als je het erbij neemt dat het de toxiciteit van de andere middelen naar beneden haalt, is avocados. Dus het toevoegen, dat was mijn tip aan die Champions League team, voeg dan gewoon tenminste lekker avocados toe.
Ja.
Omdat die avocados de globale ontstekingsgraad van een maaltijd naar beneden halen.
Ja. Goed, je hebt natuurlijk ook bij... we noemen het al even tussen de regels door. Bij Ajax gewerkt, West Ham United onder andere. Ook voor de Rode Duivels natuurlijk kort. Maar goed, die bereiden zich elke keer op zo'nzelfde manier natuurlijk ook voor een wedstrijd, omdat dat het piekmoment is. Ja, ook voor de luisteraar, hoe ziet jouw ideale wedstrijdvoorbereiding eruit? Als we nu puur op die voedingspijler nog verder inzoomen. Je hebt het natuurlijk zelf veel over niet eten of nuchter eten. Maar goed, je kan natuurlijk niet de hele dag helemaal niks eten of dagenlang. Dat natuurlijk niet. Hoe ziet jouw ideale voorbereiding dan
voor de wedstrijd
er wel op uit? Ja. Qua vocht, qua voeding, hoe ziet dat eruit voor jou?
Dus hoofdstuk 18, dat is het laatste hoofdstuk. Dat is de game day, de dag van de wedstrijd.
Ja.
En de eerste zin van dat hoofdstuk is, ja, je kunt niet dit gaan doen als je niet het voorgaande rustig in integreert.
Ja, de informatie daarvoor. Ja,
ja nee, de informatie toepast. Hè, dus,
ja, precies.
Dus het wat ik nu ga vertellen, voor hoe dat bij mij de dag van de wedstrijd eruit ziet. Dit kan jij, als jij vanmiddag een belangrijke wedstrijd hebt en je doet het traditioneel. En je zou vandaag het zo doen. Dan use it or lose it. Je hebt het systeem wat je eigenlijk het meest had moeten gebruiken, heb je systematisch niet meer gebruikt. Dus dan kun je het niet op een game day gaan gebruiken. Dus het vraagt eigenlijk een beetje een omschakeling. En die omschakeling is ideaal voor het moment nu, is eigenlijk een beetje een tussenseizoen.
Ja.
Ja. En dan zien we eigenlijk, oké, we gaan kijken als de jeugdwedstrijd is in de ochtend. Ja, dan zou ik er willen naartoe werken om helemaal niks te eten. Dus dat de nuchter, als mijn kinderen sporten, dan gaan ze niet ontbijten. Kinderen vragen er ook dikwijls niet naar. Maar wij zeggen van, kom aan, je moet lekker eten, want je moet energie in je hoofd hebben. Is dat zo? Kinderen vragen daar dikwijls zelf niet eens naar. Dus als er ik kom hier toe deze ochtend en er waren jongens lekker aan het voetballen. Ja, in dit situatie zou ik niets geven als maaltijd. Als de middagwedstrijd is, ja, dan zou ik toewerken dat je als het 3 uur wedstrijd is, dat je eigenlijk je laatste maaltijd om 10 uur eet. Dat je met die fysiologische honger waar we het eerder over hadden, weer op het veld staat. En als je een avondwedstrijd hebt, ja, dan zou ik 2 eetmomenten nemen, maar dat je je laatste eetmoment rond 2 uur hebt. Dus dat je eigenlijk dat je zo goed als met een geledigde maag, de voeding blijft ongeveer een uur of 5 in de maag, met een lege maag op het veld leert staan om die fysiologische honger op het veld te staan. Maar, dus dan moet je weer het systeem getriggerd hebben om energie te mobiliseren naar de hersenen. Dus ik kom daar nog even op terug. Dan moet je eigenlijk, het optimale is, en we noemen dat weer een moeilijk woord, is metabole stress. Dat wil zeggen, hoe train je dat systeem het beste? Door bewust, bijvoorbeeld, is niet op de dag van de wedstrijd, maar op momenten dat het kan, is om bijvoorbeeld een aantal sprints te trekken, van 300 meter, totdat het je lekker zwart voor de ogen ziet als het ware, nuchter. Dus je loopt 300 meter tot het gaatje, als het ware, of 90% van je capaciteit. 90% 300 meter. Dan wandel je terug. En dan doe je nog eens die 300 meter aan 95%. Ja, als je dat niet gewoon bent, dan krijg je nadien zo'n acuut tekort aan energie in je hoofd, dat je wat duizelig wordt. En dan bied je bewust stress aan de hersenen. En wat doet onze hersenen nu, en dat is het geheim, dat gaat erop anticiperen dat het de volgende keer niet meer zo gebeurt. Dus die gaat weer dat treksysteem, gaat weer gaan trekken aan de energie, om energie te mobiliseren naar de hersenen, opdat het de volgende keer niet meer in een toestand van tekort van energie gaat komen. En dat is het ideaal. Dus je gaat het gaan trainen, zodanig dat het lichaam zich het systeem dat ingebakken bij iedereen aanwezig is, herinnert dat zelf dat het kan functioneren zonder dat er extra voeding kort voor de wedstrijd moet aanwezig zijn. Evolutionair principe, dus ik heb honger, ik heb niets ter beschikking, ik moet die berg over en voorbij die berg ligt er voeding. Maar nee, de mensen vragen dan om de berg over te steken. Ik wil eerst eten. Ik zeg, ja, je begrijpt me niet, voorbij die berg ligt er voeding. Dus dat is het systeem dat iedereen heeft. Iedereen heeft een ingebakken overlevingssysteem op een nuchtere manier te kunnen zoeken naar voeding. Het is exact dat systeem waar ze op de wedstrijddag mee op het veld moeten staan. Dus met een lege maag. En dan met welke voeding? Ja, de belangrijkste... we gaan niet allemaal een Golo Kantees hebben.
Nee.
En het belangrijkste is dan dat de maaltijd die je neemt, de 2 maaltijden die je neemt op de dag van de wedstrijd, de hersenen niet storen. Dan komen we terug op de ontstekingsgraad die voeding heeft.
Ja.
En dan kom je eigenlijk, wij gaan heel wat koolhydraten inzetten, maar andere koolhydraten dan dat we traditioneel over hebben. Dus ja. Traditionele koolhydraten zijn die gebruikt worden in de sport, zijn de geraffineerde koolhydraten en aardappelen. We denken aan pasta, we denken aan brood, we denken aan rijst. Die zaken hebben allemaal een netto toxiciteit die eigenlijk inflammatoire is. Dus ze creëren ontsteking en ze storen daardoor de hersenen. De andere koolhydraten, die we niet 10.000 jaar gegeten hebben, maar 100.000 jaren, en dat niet voor niets de vergeten groenten noemen. Ik denk aan zoete aardappel, ik denk aan pastinaak, ik denk aan rapen, ik denk aan knolselder. Mm-hmm. Ja, dat zijn fantastische alternatieve koolhydraten om de dag van de wedstrijd in te zetten. En daar kun je soepen van maken. Altijd verwarmd. De dag van de wedstrijd, altijd kiezen voor niet voor rauwe zaken. Omdat rauwe zaken om te verteren kost meer energie van het maag-darmsysteem. En gaat weer gepaard met die verteringskost gaat gepaard met een stijging van de temperatuur in die darm. En hoe meer dat die temperatuur stijgt, waar we het net over hadden, dan als je die drempel bereikt, geven de hersenen geen toestemming meer aan de spieren om dan verder te contraheren.
Ja, want dan heb ik gelijk een vraag. Dat is natuurlijk soms ook het lastige, denk ik, aan die voedingswereld. De een zegt dit, de ander zegt dat. Dus ook misschien voor de luisteraar, je ziet misschien door de bomen ook het bos.
Ja, daarom dat ik zeg, eigenlijk is het heel simpel.
Ja.
En daarom dat ik zo groot voorstander ben en ga gaan staan voor die KPNI. Omdat het is heel simpel. Mm-hmm. Was het 100.000 jaar geleden beschikbaar? En was het 10.000 jaar geleden beschikbaar? Was het 20.000 jaar geleden beschikbaar? En dat is voor mij heel simpel. Kijk, er circuleren heel wat diëten en toestanden. En dan zeg je dat heel dikwijls bepaalde zaken, zoals de komkommer of een tomaat of zo, niet mogen gegeten worden. En dan zeg ik, ja, is komkommer en tomaat mensenvoeding? Ja, ik denk het wel. Dat is iets dat doorheen de evolutie er altijd in gezeten heeft. En wij hebben een basisadvies. Dat is, eet zoveel mogelijk verschillende planten. Mm-hmm. De meeste mensen die eten eigenlijk altijd hetzelfde. Mm-hmm. Maandag is het broccolidag en dinsdag is het bloemkooldag en woensdag is het sla met tomaat. Maar bij ons, ja, bij mij thuis, als wij een salade maken, dan zijn er misschien 15 verschillende planten in. Een beetje kruiden van dit en een beetje basilicum erdoor. Dus eet zoveel mogelijk verschillende planten. Dan fruit, maar minder dan groenten. Dus ook fruit, ook gevarieerd, maar eet vooral heel veel verschillende planten, maar ook massievere planten. Dus de massievere planten had ik daarnet over, dat is die vergeten groenten. Mm-hmm. Dus ik heb niet gezegd om geen koolhydraten te eten. Ik heb gezegd, van haal de koolhydraten uit de zaken waar je in de supermarkt normaal voorbij loopt. Die pastinaak, die knolselder, want dat zijn massievere zaken. Ja. Als je gewoon slaait, dan ga je daar niet alles mee afdekken. Dan ga je hongergevoel ook niet mee afdekken. Dus dat is eigenlijk heel veel verschillende groenten. Fruit. En dan wat noten. En dan vis. Een kilo vis per week. En dan gevogelte. Dus allerlei vormen van gevogelte. Want Dus gevogelte, dan ga ik daar breed in. Je hebt kip, maar ik eet voor het heel dikwijls struisvogel. Omdat ik zoogdierenvlees, dus entrecote en zo, eet ik heel zelden, bijna niet.
Nee.
Maar struisvogel is een lekkere stik, maar is gevogelte.
Ja.
En eend. En dat is des basisadvies.
Ja.
Des basisadvies. En dan alle andere zaken. Dus als een van die zaken die ik net benoemd heb afwezig is, kan het een probleem geven. Als iemand geen groenten eet, of te weinig divers, kan het een probleem zijn. Als iemand geen vis eet, kan het een probleem worden. Dus een van die zaken die afwezig is, die ik zo net benoemd heb. Maar het tweede is, als er iets wat ik niet benoemd heb, overmatig aanwezig is. Als je zegt, bijvoorbeeld de granen, cornflakes, pasta, brood. Als dat overmatig aanwezig is, kan het ook een probleem geven.
Ja.
Als het melkproducten, zoogdierenvlees, varkensvlees, rundvlees, als dat overmatig aanwezig is, kan het een probleem zijn. Dus ja. Het is niet omdat je als je het ergens een klein beetje erin zit. Ik gebruik altijd de metafoor van een tafel. Mm-hmm. Dus wat eet jij op een week? En ik eet eigenlijk heel graag brood, maar ik eet het heel weinig. Ik heb het in de week, heb ik het niet in huis. En op zondag eet ik een croissant. Mm-hmm. En ga ik misschien een lekker stokbrood eten. En ik heb al 15 jaar geen aardappelen in huis, maar als ik op restaurant ben, dan eet ik een friet.
Ja.
En dan vraag ik misschien ook friet erbij.
Gewoon puur.
Zie je? Moment, ja. Maar dan zie je, als je het op een tafel zou zien, als je het op een tafel zou zetten, hoe dat het eruit ziet, dan zie je dat er 80, 85, 90% is van die voeding van die eerste groep die ik gezegd heb. Maar zonder het perfect te doen, want een aantal sporadisch mogen er een aantal dingen van die andere zaken ook bij komen. Maar het basisadvies is wat ik u gezegd heb.
Ja, vanuit KPN die gedachte.
Ja, ja, vanuit evolutionair gedachte. Dus dat waren de zaken.
Ja, precies. Ja. Ja, die jullie,
en daarom ben ik het zo sterk, omdat het spreekt zichzelf niet tegen. Het is gewoon heel simpel. Kijk, ja. als je ook mee zou gaan naar Afrika, dan zou je ook zien dat het wel gemakkelijker is om een ei te vangen, want eieren zijn er ook bij, dan om een buffel te vangen.
Ja, en daar dan...
Ja, kijk, de realiteit is dat heel dikwijls die jager-verzamelstammen, ik refereer daarnaar omdat dat de source is van waar dat wij het meest van afstammen. En die Hadzabe, een stam in Tanzania, is een stam het dichtst bij staan. En dan zie je dat die gewoon nog altijd een stuk schors wegnemen en dan kijken welke larven en insecten zitten erachter. Ja, dat zijn eiwittenbronnen. Maar ik zie nog niet vandaag in Nederland iedereen aan de larven eten. Maar mijn punt is hier gewoon dat het gewoon veel gemakkelijker was om zo'n bronnen als voeding te eten dan dat het is om een buffel te pakken. Snap je? Mensen hebben heus wel eens een buffel gejaagd.
Ja.
Maar het kost heel wat effort. Het is niet dat je gewoon even naar de appie gaat en een entrecote meeneemt. Snap je?
Ja, precies.
Het kost effort om een buffel onschadelijk te maken. Ja, zal je heel veel moeten bewogen hebben.
Ja.
En dan komt dat ook anders binnen. Maar wij zitten collectief op onze kont. Dus ja. dan komt dat binnen in een ander lichaam.
Precies. Maar hoe ga jij dan bijvoorbeeld de discussie aan? Want daar loop je denk ik toch tegenaan. Tegen ook de traditionele ook diëtisten, sportdiëtisten. Ook binnen voetbalclubs waarschijnlijk. Ja, dat is toch een verschil in denkwijze.
Ik ga die discussie diplomatisch aan.
Oké.
En daarmee bedoel ik van, kijk, als je in het voetballen zit, dan weet je dat het doel is zo duidelijk mogelijk voor die speler helden. Dat je zo duidelijk mogelijk context creëert voor die speler. Mm-hmm. Dus wat er allerminst doel is dat er met twee tegenstrijdige verhalen zit. Want dan komt de speler, of op cruciale momenten vooral. Hè? En zeker in zo'n clubcontext. Zo van, hey, die heeft dit gezegd en...
Ja, dan weet hij ook niet meer
wat ja, dus dat moet je vermijden. Zeker binnen een club.
Ja.
Is het superbelangrijk dat het team... Dat de rangen gesloten zijn van het team. Dan kan er een ander voorbeeld op geven. Kijk, als je het over ontstekingen hebt. Hè? Een ontsteking, een gezonde ontsteking, dat is iets dat aangaat en uit. Mm-hmm. Aan en uit. In onze huidige maatschappij, door wat dat we eten, en tekort aan vis onder andere, zien we dat een ontsteking als die aangaat, dat die niet meer uitgezet kan worden. Dus in vis zijn er bepaalde stoffen, omega-3 vetzuren, die stoffen leveren, die ervoor zorgen dat je een ontsteking kunt uitzetten. Als je niet geladen bent met die stoffen, dan heb je een ontsteking en blijf je in een chronische ontsteking omdat je niet kan uitzetten. Wij, onze interventie is dan, ja, wij gaan die gewoon een kilo vis geven en dan eventueel suppletie van wat hij gemist heeft al die jaren van die omega-3. Klassieke geneeskunde, dokter heeft een andere visie. Die gaat eigenlijk de ontsteking die aan is en die niet meer uitgaat, die gaat die ontsteking, in België zeggen ze, couperen, onderdrukken. Die gaat zorgen gewoon dat de ontsteking niet meer aangaat. Snap je de nuance? Mm-hmm. Een ontsteking die aangaat, is geen probleem als die maar kan uitgezet worden. De klassieke geneeskunde verhindert dat die in the first place kan aangaan. Dus die gaat hier couperen. Die verhindert de ontsteking. Maar het probleem is dat de ontsteking niet uitgezet kan worden nadat die aangeweest is. Dus een ontstekingremmer verhindert dat de ontsteking aangaat. Om zo de klachten te verminderen. Dat is een ander idee van naar die ontsteking te kijken.
Ja.
Als iemand bij mij zou vragen dan, ja, heeft iemand een tekort aan ontstekingsremmers? Dan zeg ik, nee.
Nee.
Maar in de context van de club, dan zeg ik van, zegt de dokter tegen mij, zegt van, dat is een goed idee, we gaan die vis verhogen, want ik ben mee in jouw verhaal van dat de ontstekings uitzet. Maar ik ga toch een week ontstekingsremmers inzetten. Dan zeg ik, dat is een goed idee. Snap je? Dat is een goed idee. We gaan een week ontstekingsremmers inzetten en we gaan die vis gaan verhogen. Omdat het voor de bigger picture beter is om dan het verhaal te brengen naar die speler van oké, een week ontstekingsremmers. Fundamenteel, structureel die vis te gaan verhogen.
Ja, en dat niet voor een week, maar dat voor
structureel.
Ja.
Dan dat we gaan zeggen, maar jongen, die ontstekingsremmers, daar klopt niks van. Want dan zit je met achterdocht. Ja, en dan kreeg je vragen, kreeg je twijfel.
Ja.
En iemand gaat onderspit delven.
Ja.
En dat is gewoon niet nodig. Je moet gewoon... Kijk, in mijn rol als consultant, ik zie eigenlijk nu heel vaak voetballers in de praktijk. Dus het komt erop neer, dikwijls doorgestuurd door het team. Ja, je moet het team versterken.
Ja.
Dus als je het moet kijken, dat is een goede therapeut. Is eigenlijk dat iemand met meer rust naar buiten komt. Maar als die een verhaal naar buiten komt dat weliswaar klopt, maar je komt morgen in zijn context, waar dat hij vertrouwen verliest in zijn dagelijkse context van met de mensen die daar werkt,
ja,
dan treedt er organisatiestress op. Mm-hmm. En dan is een ander risicofactor. Dus dan kun je wel iets goed gedaan hebben, maar je creëert een probleem bij. Zie? Mm-hmm. En dat bedoel ik van, je vraag was in de context van dit, van de voetbal, hoe doe je dit?
Ja, hoe strook dat? Want
zeker, diplomatisch.
Ja, precies. Maar ook in de zin van wedstrijdvoorbereiding. Ik bedoel, koolhydraten stapelen bijvoorbeeld richting een wedstrijd.
Ja, dat is wat ik zeg. Van,
jij hebt een heel andere aanpak natuurlijk.
Ja, maar dan zeg ik van, dat is wat ik zeg. Dan ga je proberen, ik zei het voorbeeld van daar juist, die maaltijd van 23:30, die snack, mm-hmm, eruit halen. Of nog een tussendoortje eruit halen. Of avocado gaan toevoegen. Dus je gaat gaan kijken, waar vind je common ground?
Ja.
Zie? En eigenlijk ging dat best goed. Met Peter die je had hier in de podcast. En met Greg die je binnenkort hebt. Dat ging best goed.
Precies. Die staan daar wel voor.
Dat zijn slimme mensen.
Ja.
En die hebben hun andere achtergrond.
Ja.
Maar we hebben altijd common ground gevonden. En eigenlijk is het wel fijn om gelijk aan Ajax dan te horen hoe dat dan structureel het verhoogt in de keuken, dat er meer en meer vis op de agenda komt en dat er alternatieven zijn om dan ook gluten eruit te halen. En voor, niet iedereen is er even gevoelig voor, maar sommige jongens kunnen nu helemaal niet goed om met brood en pasta. En dan, ja, de ene wel, de andere niet, maar dat er dan alternatieven meer en meer beschikbaar zijn. En dat zijn dat zijn dingen die groot verschil maken. Want vroeger, je moet je voorstellen, een jaar of 5 geleden, ja, als jij iemand bent die toevallig niet zo goed op pasta gaat, ja, dan had je prestatieverlies. Want je kreeg dan meer ontsteking dan iemand anders. En die ontsteking ga in competitie met je hersenen.
Ja.
Dus en nu zie je wel dat voor het belang van de speler, dat eigenlijk de professionals wel die bereidheid hebben om mee te denken.
Ja, dat is er
ook. Maar het gaat erom, kijk, ik heb er ook mijn weg in geleerd. In West Ham, dus dan gaan we bijna 14 jaar terug in de tijd, had ik dat niet zo goed begrepen. Toen zag ik van, ik dacht van mijn kennis, dat iedereen zat op te wachten.
Ja.
Maar de staf zit daar niet noodzakelijk op te wachten. Ja. En eigenlijk is het zo, als ik een consultant in een team, als er jongens zouden dit ook horen die ook consultant zijn in een team, dan moet je voornaamste insteek zijn, hoe kun je de rest van het team dat daar werkt faciliteren, om hun werk gemakkelijker te doen maken, maar ook om hun in de spotlight te zetten. Kijk, als consultant ben ik afhankelijk van de gratie van de mensen die er op dagelijkse basis zijn.
Die daar zijn, ja.
Ja, maar dus als je 100% bezig bent met die speler en dat verhaal te vertalen en mee te nemen, dat verhaal zonder limit, dan komt hij bij de krachttrainer en die vertaalt een ander verhaal.
Ja.
You're done. Mm-hmm. En dat is logisch, want dan maak je eigenlijk de persoon die er is, zijn leven moeilijker.
Ja.
Dus het is pas iets van de laatste jaren dat ik eigenlijk anders begin te denken. Dat ik eigenlijk, als ik bij mij in de praktijk zoek naar wat dat is wat ik doe in de praktijk, zoeken, in de film leggen, naar jongens die chronische blessures hebben, dat is wat ik doe. Maar als je all the way, alle registers opentrekt als consultant voor zo'n club, ja, dan kan je wel soms iets goed doen, maar je moet gewoon zien dat je het leven van de andere stafleden niet moeilijker maakt.
Nee, niet verhindert, nee.
Ja.
Nee, precies.
En dat is just de mindset. Hoe ja. kan ik de mensen daar het leven gemakkelijker maken?
Ja.
En dat is de bril die je dan doorkijkt. En dan doe je wel een compromis die je in de praktijk niet zou doen, maar omdat het gaat om het belang van de speler.
Ja, precies. Kunnen we daar ook mee zeggen dat je kijkt sowieso breder naar bepaalde dingen, maar ook wel meer naar de gezondheidskant en niet puur alleen het presteren. Dus presteren en gezondheid samen voor de lange termijn.
Ja, maar dat is wat ik altijd zeg.
Gezondheid natuurlijk ook na je carrière bijvoorbeeld.
Dat is wat ik altijd zeg. Maar de waarheid is dat er de meesten daar niet in geïnteresseerd zijn.
Die willen korte termijn succes. Ja, dat is ook wat Lewandowski natuurlijk ook mooi zei, toch in een quote.
Ja. Maar Lewandowski daar inderdaad de uitzondering voor de... natuurlijk. Iedere speler ook, die kijkt meestal maar naar de volgende wedstrijd.
Ja.
Als je kijkt, iedere is natuurlijk een vooral een mening.
Heel micro, gewoon deze week.
Ja. En dat is wel iets typisch voetbal. En dan zie ik van, oké, wanneer zie ik... Ik zie heel wat jongens die bijvoorbeeld die 30 naderen en zo beginnen klachten te hebben. Mm-hmm. Maar ik zie die dingen al van mijlen ver aankomen.
Ja, door... Elke dag iets bijvoorbeeld te eten of een bepaald
leefpatroon. Ze hebben een lichte klacht. Ik zie een tendency, een bepaald patroon.
Ja.
Maar het is nog niet erg genoeg om de verandering door te zetten.
Nee.
En dan zie je heel dikwijls dat er pas in een latere fase die bereidheid is om de carrière te verlengen.
Ja.
Of ze zeggen het pas achteraf dat ze beseften van holy Moses.
Ja.
En dan zie je, dus, dat zie ik zoveel. En is van dat er jongens zijn die dan nadien in de staf terechtkomen, die je dan willen implementeren wat ze zelf niet gedaan hebben, ja. Maar ze vergeten dat die jongens op dezelfde...
Ook zo denken.
Ook zo denken, gelijk dat hij dacht... Kijk, op mijn 42 denk ik anders dan mijn 18.
Tuurlijk.
En op mijn 18, de meeste jongens die zijn bezig mee, die dan geld krijgen, en ze krijgen dan auto, en ze krijgen dan vrouwen, en ze krijgen dan... En er is nog geen nood. In de PNI zeggen wij van de context dwingt tot groei. Heel dikwijls heb je een eerste kleine kwaaltje. En dan ga je lekker masseren of gaat oefeningen doen of je rust even. Dan gaat het weer beter. Maar voor mij is dat een eerste spoor van een achterliggend verhaal. Hè? En dan zie je een tweede keer en een derde keer. En dan zie je dat er maar op een moment dat het klassiek niet meer werkt, dat er een bereidheid is om die oren open te zetten.
Ja.
Ja, dat is het beste moment dat wij... Dat wij
jullie werk kunnen doen.
Ja, dat wij ons werk kunnen doen.
Ja, precies.
Ja. Kijk, vroeger, dat is een beetje met de mildheid, met de jaren. Vroeger wou ik iedereen meenemen in het verhaal.
Overtuigen van...
Ja, en nu totaal niet meer.
Nee.
Ik antwoord niet op de ongestelde vraag.
Nee.
Zie je, dus als de vraag niet komt, dan heb ik geen antwoord. Mm-hmm. En ik bedoel dat, ik heb eigenlijk heel wat op deuren van clubs zelf geklopt. Van, hey, jullie zoon dit. Maar there was no question from them.
Nee.
En nu doen we het eigenlijk met de KPNI-beweging, doen we het anders. We gaan gewoon onze eigen koers. We brengen onze boodschap eruit.
Ja.
En we gaan gewoon verder met wie dat oppikt. Met het boek. En nu zie je dat er verschillende manieren dat het opgepikt wordt. Jij pikt het op. Dus het gaat zijn weg wel vinden.
Mm-hmm.
Op een andere
manier. Andere benaderingswijze ook.
Ja. En dat is prima.
Nee, interessant. Dus als je er ook voor open staat, meer daarover natuurlijk in het boek.
Ja.
Ik heb het natuurlijk al even mogen inzien. Dus dankjewel daarvoor.
Je hebt een sneak preview gehad, hè?
Ja, zeker weten. Zeker weten. Nee, we gaan een beetje richting het einde alweer.
Oké.
Wil je nog iets toevoegen op het boek? Wat moeten luisteraars echt nog weten? Of waar kunnen ze daar meer over vinden? Wat kunnen ze verwachten? Als ze denken van, ik wil daar meer over... Of lees de titel uit natuurlijk. Zo word je een oersterke voetballer.
Ja, het gaat er dus over om controle terug te krijgen door kennis. Ik heb een aantal dingen aangestipt. En om die zaken te integreren moet je ze nog beter begrijpen. En het gaat erom dat je eigenlijk als voetballer, als atleet, dat je eigenlijk zelf meer kennis opdoet, zodanig dat je met juiste vragen naar je entourage gaat. Dat je niet als het ware een slachtoffer bent. Ik ben geblesseerd en... Hoe moet ik hier nu uitkomen? En dat je zelf met een verhaal kan komen en dat je op de driver's seat, dat je niet in de passagierszetel zit.
Nee.
En dat je zelf kan beginnen deel zijn van die verandering door kritische vragen te beginnen stellen. Ik heb het al eens verteld van, je wordt door dit boek te lezen, verander je op identiteitsniveau. Je gaat dingen gaan implementeren die voor jou interessant zijn.
Pak er een paar dingen uit. Ja.
En dan ga je merken, de omgeving gaat dat opmerken, die verandering. Ja, en dat is het mooie, want dan komen er gesprekken en komt er een golf van verandering. Ja. Maar, at the end of the day, gaat het om beter voetballen. Dus het boek zegt van, als je de dingen probeert, ga je beter voetballen. Je gaat betere acties doen en je gaat betere beslissingen nemen. En daar draait het om. Want het gaat... At the end of the day, over beter voetballen.
Mooi.
Oké.
Waar kunnen ze er meer over vinden? Wat komt eraan? Wanneer kunnen ze...
Wat komt eraan? Dus het is nu, is er eigenlijk de voorverkoop is gestopt. En gaat nu maandag, dus overmorgen gaat hij in druk, het boek. En dan normaal 25, 26 juni op het sportcongres wordt hij voorgesteld.
Ja.
En als mensen meer zouden willen weten, dan info@kpnihuis.com.
Okay.
info@kpnihuis.com, dan bundelen we dat even. En dan als die uit is, dan stuur hem lekker op.
Ja, dus, daar kun je een aanvraag doen.
Daar kun je de aanvraag doen.
Ja, precies. En waar kunnen ze meer over jou vinden, over KPNI? Op Instagram natuurlijk ook actief.
Instagram KPNI Belgium. Als je vandaag, morgen ga ik het over blessures hebben. Instagram Live KPNI Belgium.
Okay.
Op de Instagram Live van KPNI Belgium kun je ook een aantal van de zaken die we nu die we nu aangestipt hebben, kun je daar ook een half uur luisteren over bioritme, een half uur over bioritme, een half uur over... een half uur over voeding, een half uur over vriendschap, een half uur over... blessures mogen, dus die staan op Instagram Live, kun je toch prima naar beluisteren.
Precies, dus ga daar naar terug als luisteraar voor wat meer verdieping. Ik heb natuurlijk nog veel vragen, je kan natuurlijk ook uren over praten. Het is natuurlijk ook een heel breed onderwerp, niet puur alleen voeding, maar eigenlijk alles hangt weer met elkaar samen. Dus ik denk een mooie preview van het boek. Er zijn ook altijd nog vragen ingestuurd via Instagram. Ik wil er toch even eentje belichten. Afsluiting.
Okay.
Iemand zegt, ik wil spierkracht trainen. Hoeveel maaltijden moet ik eten op een dag? Dat is ook wel een interessante vraag die ik eigenlijk nog een extra toevoeging. Omdat je ook wel eens zegt, van ja, bijvoorbeeld maar 2 maaltijden per dag. Maar goed, je hebt natuurlijk ook wel een bepaalde doelgroep die wel wat meer aankomen. Bijvoorbeeld in massa. Hoe kijk je daarnaar?
Hoe kijk ik daarnaar?
Ja, hoe kijk je daarnaar?
Ik heb die vraag al veel gekregen, maar... Ik ga daar mijn persoonlijke gevoel over zeggen. Uit ervaring. En dan zie je dat de meeste jongens die vraag hebben... Ik weet niet wie dat de vraag gesteld heeft, hè? Maar dan zie je de meeste jongens die vraag hebben... is dat fundamenteel uit een inacceptatie van wat de natuur aangeleverd heeft. Ik ga mij verklaren. Heel dikwijls zie je bijvoorbeeld jongens die wat kleiner zijn. En die zeggen had ik maar 10 centimeter groter geweest, dan zou het gemakkelijker geweest zijn. En die dat proberen te compenseren. Door meer spiermassa te krijgen. Mm-hmm. En ik heb er al zoveel gezien, die tendens. En dan zeg ik van, kijk, als je eet hoe dat wij zouden eten, dan zie je dat je eigenlijk je type wordt. Je wordt scherp. En bij de ene, ik heb het nu over het basisadvies, hè, mm-hmm. dan zie je dat je je beste postuur krijgt. En daar zitten er genetische verschillen in. De ene gaat wat meer slank zijn en de andere gaat wat meer gespierd van nature zijn. En dat vind ik een belangrijk aspect. Dat eigenlijk het allereerste is, heeft iemand in the first place vrede met wat dat zijn natuur is?
Ja, de acceptatie van dat wat je geleerd hebt.
Want ik zie dus heel dikwijls in zo'n vraag, gaat die uit een onvrede? En dan zeg ik van, die onvrede stuurt heel wat gedrag, meer nog dan dit nu, als je uitzoomt. Stuurt heel wat gedrag. Met andere woorden, ga je in de gym gaan zitten met van een soort tekort te willen invullen. Ik wil meer spieren, omdat het niet goed genoeg is gelijk dat is. Mm-hmm. Snap je? En die onvrede, die wordt niet opgelost door 2 kilo spieren erbij te doen. En dan zie ik heel dikwijls dat als iemand zijn natuurlijke typologie heeft, dat het lichaam veel efficiënter werkt dan als je buitenproportioneel bepaalde spieren gaat gaan oppompen. Mm-hmm. Dat is gewoon nooit is een absolutisme, dat mag ik niet zeggen, maar dat is gewoon zelden dichter bij de oplossing. Dat is gewoon uit de praktijk zie. Dus mijn vraag terug aan de luisteraar is, als je eerlijk bent, heb je vrede met hoe dat de constitutie zou zijn als je gewoon scherp zou zijn? Want je komt scherp. Kijk, als ik het heel goed doe, dan als ik dit beginnen doen ben, ja, dan ben ik gewoon spontaan 10 kilo afgevallen. Ik ben gewoon scherper geworden. Mm-hmm. En natuurlijk is het wel belangrijk om daarnaast voldoende eiwit in je voeding te zetten. Wij hebben het principe feast en famine. Dat wil zeggen, famine is honger en feast is party. Dus als we eten, eten we natuurlijk wel ook heel veel. En wat we eten, eten we 600 gram vis. Of een volledige kip. En dan gaan we natuurlijk wel die basisbouwstenen voor die spieren wat gaan boosten. En eventueel wel eiwitpoeder suppletie er gaan bij doen. Zeker in bepaalde periodes van trainingsopbouw of van rehab. Mm-hmm. En specifiek gaan we... Maar we zorgen ervoor dat spieren specifiek versterken. Zetten wij leucine in. Leucine is een specifiek aminozuur. Mm-hmm. Maar dat heeft maar zin als er in de basisvoeding voldoende eiwitten zijn. Dus als je hebt 20 aminozuren. En om een specifiek aminozuur, voor het leucine, voor spieren zijn werk te kunnen laten doen, dan moet de basispool voldoende afgedekt zijn. En wij gaan niet verder dan eigenlijk, als we in die 2 maaltijden voldoende die bouwstenen afdekken en voldoende natuurlijk veel eiwitten erin steken. En dan in bepaalde periodes eiwitten supplementeren. En dan eventueel nog een trigger voor spieren, specifiek melusine. Dat is wat wij doen. En dan kunnen we eventueel naar 3 maaltijden per dag gaan. Maar wij gaan niet doen like, die klassieke zaken van 6 keer eten met 6 keer om die spieropbouw te gaan doen. Dat is niet iets waar wij voor staan. Nee. Omdat, ik kom terug naar mijnzelfde filosofie altijd. En daar vind ik altijd zelf de rust in. Kijk, als je met mij meegaat naar zo'n reis waar we buiten alles doen. En wat ik ook met Richard Telet van eerder in de podcast was, jaren geleden, ja. Dan kregen we een levende kip. En dan moesten we die levende kip slachten. En ik kan u vertellen, als je vuur moet maken, je moet die kip slachten, je moet die kip pluimen, je moet die maaltijd maken, daar ben je bijna een halve dag mee bezig. Mm-hmm. Dus ik moet altijd zo een keer lachen, als ik zo soms mensen bij mij in de praktijk krijg, die zo 6 maaltijden moeten doen per dag. Ja. Ja, maar hoe ga je dat dan doen in de natuur? Als je niet gewoon uit je koelkast kunt halen. En dan denk je van, hoe is het vroeger geweest? Hebben die vroeger ook 6 keer of 8 keer per dag iets uit een koelkast kunnen halen? Waarschijnlijk niet. En als je zelf, dus mijn volgende vraag aan die persoon is, dus 1 is, hoe is het nu je eigenwaarde? Mm-hmm. En 2 is, maak je zelf je eten klaar? Als je zelf in de keuken staat en je weet om een goede maaltijd klaar te maken, hoeveel tijd dat het kost, ja, dan hebben sommigen al 3 maaltijden gedaan. Dus ja. dat kan niet zo geweest zijn als ik u een levende kip geef van het begin. Dus vroeger heeft men nooit heel de dag door 6 maaltijden per dag gaan. En ik denk dat ze vroeger wel heel sterker en robuust waren en ook gespierd waren. Ja. Dus dat is de praktijk. Waarom wil je die spieren gaan opdrijven? Mm-hmm. En heel dikwijls zie ik dat alles dat gebeurt, dat je dan wel tijdelijk daarin slaagt, maar je stopt er dan even mee en je komt toch weer naar je gewone constitutie. En dan zie je door het willen veranderen van je constitutie, dat je er niet beter gaat van doen voetballen. Want je verandert gewoon je verandert je lijf, je verandert je zwaartepunt. Ja. Ja. Waarmee dat ik niet wil gezegd hebben, dat eiwitten, zeker in bepaalde perioden, dat komt ook in het boek, hoeveel dan afgedekt moet worden en dat je eventueel bepaalde perioden het verder kunt ondersteunen.
Ja, precies. Dus er kan niks mis mee zijn, het doel. Maar jij zegt, sleutel niet te veel als je zeg maar gewoon tevreden bent. En als je niet tevreden bent, dan is het natuurlijk weer een andere...
Dat is ervaring. Hè? Het probleem was het probleem onder het probleem.
Ja.
Dus uit ervaring weet ik, wat maakt dat iemand die vraag stelt?
Ja.
En ik zal er niet ver naast zitten.
Nee, precies. Nou ja, voor de luisteraar, ja. Ga die verdieping in met jezelf. Maar jij zegt dus, stel aankomen is een doel bijvoorbeeld van je. In plaats van afvallen bijvoorbeeld. Of gewoon op gewicht blijven natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Zou je zeggen van, eet ook zeker. Omdat je, als je teruggaat in de tijd. Jij refereert eigenlijk altijd naar 100.000 jaar geleden, bij wijze van spreken. Ja. Eet dan op die momenten, omdat er schaarste normaal is. Als je bijvoorbeeld x aantal keer per dag maar eet. Eet dan in grotere volume.
Ja, feast and famine.
Ja,
party and famine.
Precies.
Dus als wij eten, soms doen wij omat. One meal a day. Kun je opzoeken, omat. Ja. Dat is gewoon een letterwoord. Maar,
ja.
Maar als je dan eet, dan eet je wel een volledige kip op. Hè?
Ja, anders heb je nooit voldoende. Ja,
tuurlijk. Dus ja. Je hebt daar verschillende dingen in. Je kunt zeggen van, oké, ik eet 5 dagen in de week 3 keer per dag. En dan 2 dagen doe ik bijvoorbeeld omat.
Ja.
En het ideale zou zijn, kijk, dat is een vraag voor de luisteraar, is eigenlijk, dan als we een boek zouden kunnen scoren voor de luisteraar, dan moeten ze daar u het antwoord op sturen. Welke, en het eerste antwoord die binnenkomt, is het dan? Op welke dag zou je normaal gezien het minst eten? De dag dat je zwaarst traint of de dag dat je het lichtst traint? Wat zou evolutionair normaal zijn? Dus evolutionair. Je denkt evolutionair. Dus op welke dag zou je het minst eten? De dag dat je het zwaarste traint of dat je het lichtste traint? Mm-hmm. Dus dan moeten ze u het antwoord sturen. Daar gaan we straks over hebben.
Ja, dat is een mooie voor de luisteraar. Ja. Voor een winactie ook.
Voor een winactie van het boek.
Ja. Gaan we doen.
Dus gaan we zo doen.
Deze gaan we als post maken. Dus komt goed.
Oké, man.
Ik heb altijd een laatste vraag aan mijn luisteraar.
Oké, laatste vraag.
Maar die weet je denk ik nog niet.
Nee, dat weet ik nog niet.
Dat is altijd, wat heb ik niet aan je gevraagd in deze aflevering, maar zou je wel graag willen beantwoorden?
Oké. Wat heb ik niet beantwoord nu?
Ja, wat heb ik niet aan je gevraagd? Dat je denkt, nou, dat wil ik nog extra belichten. Daar hebben we het wel over gehad, maar zou ik nog wat op willen aanvullen? Of denk je dat we wel een breed palet hebben besproken?
Ja, we hebben het niet over gehad hebben in de context van het boek, is de verrassende rol van bacteriën in de mond. Mm-hmm. Dus zo'n andere silent killer op afstand is bacteriën die in de mond zitten. En bijvoorbeeld 8 op 10 van de professionele voetballers in de Premier League heeft een sluimerende ontsteking in de mond. En dat gaat gepaard met bacteriën. En die bacteriën die kunnen reizen doorheen je lichaam. En heel vaak hebben die bacteriën affiniteit met je onderrug. En dus je krijgt daar dus een lage rugprobleem van. En die lage rugproblemen staan weer in relatie met je hamstrings en met je kuiten en met je bekken.
Ja.
Dus dat is zo één van de zaken. En dan zou ik aan de luisteraars willen vragen, als je flost, hoeveel keer heb je bloedend tandvlees? Want als je bloedend tandvlees hebt, ik spreek daar werkelijk over flossen, hè. Je kunt oppervlakkig borstelen zonder dat het geprovoceerd wordt. Maar als je flost, bloeden je tanden dan? En als er zelfs maar één tandvlees bloedt, is dit een risicofactor voor blessures. Dus dat is één. En dan twee, dat is de laatste tip. En de tweede is de vraag van, misschien kunnen jullie me meehelpen met mijn droom. Is dus eigenlijk om experimenten te doen, dus mee. Als je 20 exemplaren neemt, of 15 exemplaren, hoeveel dat er in het team zijn, en om het experiment aan te gaan, en misschien kan je sterk gaan staan voor je team, dat je zegt, kom jongens, dit is een boek, en je investeert dan in het team, en je gaat er gewoon vanuit dat iedereen op zijn manier de tips er kan uithalen die het er wil uithalen, en om het experiment aan te gaan, om te kijken of dat het team sowieso naar een hoger niveau gaat. Ja. En voor mij is de vraag stellen, de vraag beantwoorden. En je helpt daar natuurlijk, ik herhaal nog een keer, SOS Kinderdorpen mee. Alle winst gaat naar daar.
Ja.
En dat past, want dat wil ik nog vertellen. Dat is waarom SOS Kinderdorpen? Omdat, we hebben het ook niet over gehad. Dus nu kom ik over wat ik echt wil hebben.
Ja, precies.
Is
dat een relevante vraag.
Omdat één een van de belangrijkste factoren, een van de belangrijkste stressoren is hoe was de start van iemand vroeg in het leven? Hoeveel stress was er? Hoeveel was uw vader aanwezig op de juiste manier? Hoe supporting was die? Hoeveel borstvoeding heeft uw moeder gegeven? Het is gewoon zo, als je, hoeveel tijd heb je op je moeder doorgebracht? Dus als je na 2 maanden naar de crash gebracht wordt, is dat anders dan dat je bijvoorbeeld een jaar borstvoeding hebt gegeven, dan lig je op de huid van je moeder. En dat is een onderschatte factor in veel blessures. Als je mij vraagt, wat maakt dat de ene voetballer gekwetst is en de andere niet, dan is het verschil, want ze doen het bijna. Er zijn weinigen die het echt goed doen op vlak van lifestyle. Dan is het hoe dat de start was vroeg in het leven. En met heel wat interventies, die staan ook in het boek apart hoofdstuk, kun je herprogrammeren van hoe dat de start was vroeg in het leven. En dikwijls ligt daar een heel grote sleutel om prestaties en blessures te verbeteren. En daarom SOS Kinderdorpen, omdat er heel wat kinderen zijn die niet een liefdevolle start hebben gehad. En door het boek wil ik zoveel mogelijk kinderen kansen geven om hun talenten, eventueel voetbal, te ontplooien.
Mooi, ja.
Mooi afsluiter.
Ja, zeker mooi afsluiter. En ook met een mooi doel.
Ja.
De winst gaat allemaal naar SOS Kinderdorpen.
Zo is het.
Om bij te dragen aan die missie.
Zo is het. Dus, dank je wel, man. Dank je voor het forum.
Ja, tuurlijk. Dank je wel dat je hier te gast wilde zijn en je kennis wilde delen.
Graag gedaan.
Dank je wel.
Graag gedaan.
En jij als luisteraar, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.